Welkom bij een nieuwe aflevering van Fanservice. Gamers opgelet, want deze aflevering staat geheel in het teken van retro games. Ik praat erover met Peter Scheffer, ook wel bekend als Retro Game Papa. Op zijn zolderkamer, waar we het interview ook opnamen, heeft hij een enorme collectie aan oude videogames. En hij schrijft ook over games op zijn site retrogamepapa.nl. Sinds enige tijd heeft hij ook een podcast genaamd Ridders van de Retrotafel, waarin hij samen met vaste hosts en gasten praat over retro games. Maar wanneer is een game nu eigenlijk retro? Die vraag stel ik hem zometeen uiteraard ook. En naast dat we natuurlijk uitgebreid stilstaan bij zijn grote favorieten op gamegebied, hebben we het ook nog even over een genre retro game waar ik vroeger heel erg dol op was, namelijk de adventure game. Zoals gezegd, de setting is dus al meteen goed. Peter en ik zitten op zijn gamekamer. En uiteraard ben ik eerst nog even benieuwd naar die podcast. Wat moet ik me precies voorstellen bij Ridders van de Retrotafel?
Want de naam Ridders van de Retrotafel zou ook suggesteren dat we misschien oude meubels reviewen. Maar we hebben het eigenlijk vooral over games. Eigenlijk gaat het over games in zijn algemeen, waarbij de hoofdlijn of de rode draad. Hoofdzakelijk gaat het wel over oude games, over retro games. Zo noemen ze dat tegenwoordig. Maar we bespreken ook films en eigenlijk bespreken we wat waar we mee bezig zijn qua media. Ja, een beetje qua geek dingen ook, zeg maar. Een beetje ik verzamel bijvoorbeeld ook Transformers, daar heb ik het dan ook gewoon over. Ik kijk wel een beetje in die lijn. En dan is het hoofdtopic eigenlijk altijd wel gericht op retro games of op games. Maar ook nieuwe games bespreken we ook gerust. Dus
we zitten hier op jouw zolder en heb je een hele collectie aan games staan.
Ja, ik heb best wel veel.
En ook oude consoles die je net al liet zien, inderdaad.
Ja, ik heb eigenlijk gewoon altijd alles bewaard van mijn oude consoles. En daar ben ik nou heel blij om. Ooit heeft mijn Super Nintendo te koop gestaan. En toen na 2 weken dacht ik van, 3 weken van, ik haal die advertentie weer weg. Want nee, ik wil hem eigenlijk niet kwijt. Ik wil hem eigenlijk niet missen. En ik was altijd al, voor mij was het altijd al veel waard. Zoveel als dat die dingen nu allemaal waard zijn, al die games en die consoles. Ja, dat is een verzameling die ik eigenlijk vanaf mijn 13e is dat zo'n beetje begonnen. Daarvoor gamede ik alleen maar op de PC en op de MSX. We hadden een MSX thuis. Daar hadden we wel een paar echte games voor, maar dat was eigenlijk vooral allemaal op disketten gekopieerd. En op de PC ook. Ik kocht wel eens een PC game, maar niet vaak. En toen had ik mijn eerste Game Boy en toen vanaf daar ben ik... Nou, dat is wat je nou ziet, Mike. Je ziet nog niet eens alles, hoor. Want het is een IKEA-kast met 3 rijen diep is het allemaal. Dus, daar zit ik ook op Instagram als Retro Game Papa. En dan kom ik erachter dat er altijd, zoals ze zeggen bij The Phantom Menace, there's always a bigger fish. Heb je mensen met... Ik heb meer dan 2000 games. Wat ik echt zelf al heel veel vind. En dan heb je iemand die heeft... Alleen al meer dan 2000 games voor één systeem. En die zit met 8000, 9000 games, zeg maar. En dat is... ja, goed. Ik verzamel alleen maar titels die ik zelf wil spelen. Die voor mij van meerwaarde zijn. En dan vind ik dat echt al een gigantisch getal. Dat is eigenlijk al bijna absurd te noemen.
Wat bewoog jij jou ertoe dan om specifiek te gaan podcasten over games?
Nou... Ja, want ik heb ook mijn website is ook. Mijn naam, zeg maar, Retro Game Papa. Is omdat ik eigenlijk wel merkte dat ik steeds meer zin kreeg om vooral te schrijven over oudere games. En dan ben ik niet de eerste op het internet die dat doet. Ook niet de eerste die het in het Nederlands doet. Maar veel zijn er niet. Er is niet heel veel. Het wereldje is wel redelijk groot. En het is eigenlijk gewoon puur omdat ik daar het meeste zin in had. En ik heb vooral ook. Wat me nou te binnen schiet is... Ik heb enorm veel games. En ik kan die niet eens allemaal spelen. En ik had zoiets van... En dan kwam eerst een idee van... Ik ga mijn backlog... Dat noemen ze dat backlog. Maar die is bij mij zo gigantisch. Maar ik kan wel... Als ik mezelf ertoe zet om zo'n oude game te spelen... Dan moet ik hem wel gaan spelen. En dan heb ik ook een stok achter de deur. En dan had ik een randomizer. En dan koos ik willekeurig een spel uit in mijn collectie. En toen merkte ik dat iets in die trant vond ik echt heel leuk. Van, nou, ik blijf gewoon over... laat ik gewoon echt dat als hoofdtopic pakken. Die retro games en die oude games. Want ik heb zelf heel veel games. Tegen de tijd dat ik met mijn collectie klaar ben... kan ik met pensioen, denk ik. En dan heb ik waarschijnlijk alweer een hele hoop erbij. En ja, goed, want er zijn al heel veel nieuws sites, ook met podcasts ook. Er zijn zoveel goede podcasts over game nieuws, over nieuwe games, die dat als hoofdtopic hebben. Maar niet echt over retro games. En daarom besloot ik het ook als podcast te doen. Want ik had eerst een podcast over, echt over nieuws. Wat is er deze week in het nieuws geweest? En die game is aangekondigd, wat denken we daarvan? En ik zie van, nou, dat gaan we wel erbij doen. Maar dat moet niet de reden zijn waarom mensen naar de podcast luisteren, zeg maar.
Ja, je zei het net al, jullie behandelen ook nieuwe games.
Ja.
En ik zat me eigenlijk meteen af te vragen, want de nadruk ligt uiteraard op retro games. Maar wanneer is een game dan retro?
Ja, dat is een hele goeie. We gaan nou een podcast opnemen waarin we die vraag onszelf gaan stellen. En ik ben ook vooral benieuwd waar de rest mee komt. Want het leuke van zo'n podcast is dat je dan iedereen bereidt zich dan voor, weet je wel. En ik wil niet weten wat de rest zegt. Dat wil ik pas in de uitzending aan. En dit is ook een vraag die ik van jou al had verwacht. En eigenlijk heb ik er geen één concreet antwoord op. Want uiteindelijk komen er steeds nieuwe retro games bij. Uiteindelijk wordt iets weer retro. Het begint als nieuw en het eindigt retro. En ik heb zelf er wel een paar ideeën over. Het is sowieso, je kan zeggen na een aantal jaar, maar dat is al niet helemaal waar, want dan zou Minecraft nu ook inmiddels al retro zijn, omdat het spel nou ook al iets van 10 jaar oud is. En dat zou, waarschijnlijk over 15 tot 20 jaar is het, denk ik, nog steeds, ik denk dat niet heel veel minder actief wordt, het aantal spelers en zo. Maar is het dan nog retro? Nee, dat stijltje is vrij, het geniale eraan is dat het vrij tijdloos is qua design. En ik denk dat het, ten eerste, het moet niet meer te koop zijn in de reguliere winkels. Dus het is, inmiddels zijn er al nieuwere consoles veel betere PC's, zeg maar. Het is echt een verouderd apparaat. Dat is denk ik de eerste regel voor een retro game. Wanneer iets een retro game wordt dan, hè, Mike?
Ja.
Dan moet het toch ook een bepaald aantal jaren overheen gaan. En ik denk dat dat toch wel rond de 10 jaar ergens moet zitten. Ik heb daar zelf besloten voor mijn website. Heb ik ook echt retro game reviews en new game reviews. En dan heb ik ook een beetje natte vingerwerk, hoor. Want de ene keer dan denk ik van, ja, dit is wel een PlayStation 3 game die ik nou review. Maar is dat echt zo oud? Nee, eigenlijk voor mijn gevoel persoonlijk al helemaal niet. Maar als ik nou 16 was geweest, ja, dan had ik nou de PlayStation 3 als echt een oud apparaat ervaren. Dus ik heb wel, die tel ik dan wel als een retro game. Maar dat zal niet iedereen met mij eens zijn. Ik denk wel dat het moet eerst een tijdje uit de gratie zijn. En uit de winkels. En dan op een gegeven moment krijgt het weer een soort lift. En dat maakt het retro. Dan gaat het van oud naar retro eigenlijk.
Ja, ik wou net vragen. Want ik heb bijvoorbeeld een Xbox 360.
Ja, die is retro aan het worden, naar mijn gevoel.
Ja, omdat er steeds minder games eigenlijk gewoon verkocht worden. Überhaupt, voor de 360.
Ja, het is nu sinds dit jaar...
Eigenlijk bijna niet meer.
Nee, dit jaar zie je nou eigenlijk overal dat het leeg is. Vorig jaar lagen er nog wel een paar 360 games af en toe in de Intertoys of dat soort zaken. En dat is nou eigenlijk ook wel weg. Ja, bij de Game Mania liggen er nog wel een heel aantal. Tweedehands alleen maar. Nieuw al lang niet meer. Nee. En PlayStation 2, dat is ook een apart geval. Want die was eigenlijk al retro, terwijl er toch nog steeds een paar games van verschenen. Die voelde al wel oud, hoor. En toen lag toch nog steeds FIFA langer. Wacht, toch nog FIFA 16 of zo, weet ik het. Die is nog steeds uitgekomen op de PlayStation 2, ongelooflijk.
Ja, maar je hebt dus een grote voorliefde voor retro games in ieder geval.
Ja, nou ja, dat is retro geworden. Want ik heb eigenlijk gewoon altijd games tof gevonden. En ook of ze ouder werden, ja of nee.
Ja, precies. Je bent gewoon, het is voor jou gewoon doorgegaan.
Ja, eigenlijk.
Maar wat spreekt je aan in specifiek de oudere games?
Ja, dat zijn ook meerdere dingen. Dat is ook weer zo'n vraag. Dat heb je een uur, Mike. Want het is... als ik nu een oude game ga spelen, dan is dat om meerdere redenen. Dat is me handig om die misschien even af te gaan, zeg maar. Het is gewoon omdat dat een soort gameplay heeft. Het is vaak simpeler. Overzichtelijker, bijvoorbeeld. Meer een arcade-stijl games. Maar ja, je hebt het om mijn 16e, 15e, dan hebben we het over 14 jaar geleden, zoiets. Speelde ik ook vooral van die RPG's. Die kan ik nou nog steeds spelen. Die hebben hun waarde niet verloren. Dus ik speel zo'n oude game, zo'n retro game. Of omdat ik het nog steeds goed vind. Ik vind dat gewoon nog steeds goede games. En dat is dan. Kunnen soms ook games zijn die ik zelf niet ken. En die hebben gewoon de tand des tijds goed te staan. Net als ik een oude film af en toe graag opzet. Want laatst heb ik met mevrouw een film uit 1948 gekeken. Ja, daar hebben we echt van genoten. Gewoon zwart-wit. En iedereen zit te zuipen en te roken als een totale malle in heel die film. En dat is het ook. Het is een blik terug in de tijd ook. En dat is ook heel leuk. Ik heb een paar van die PlayStation 1 games bijvoorbeeld. Die hebben van die filmsequences. Dat de acteerwerk erin zit. Dat was toen al na een jaar voelde dat oudbollig aan. Maar dat is nu zo gaaf om daarnaar te kijken. Het is ook omdat het brengt je terug naar die tijd. Maar het is ook vooral omdat het nog steeds goed speelt. En het is over het algemeen dus wat simpeler. En de graphics, ja, ik hou ook. Ik vind ouderwetse graphics. Dat is net als wat van die oude film uit 1948. Dat is dan zwart-wit. Special effects zien er ergens niet uit. Maar dat is ergens ook iets moois. Het is een hele andere manier van een verhaal vertellen en het presenteren ervan. En ik hou ook van die oude stijl. En dat doen die games ook. Die vertellen eigenlijk ook een heel goed verhaal. Wat je nu in 4K third person met prachtige lichteffecten en dingen zou kunnen doen. Maar hun hebben dat verteld op de manier waarop het toen kon. En ik vind dat ze ook juist een charme hebben. En dat is niet meer alles. Er zijn ook van die oude retro games die staan de tand des tijds gewoon iets minder. En dat heb je met sommige films ook. Dan zeg je van, die is oud geworden.
Ja, dus, precies.
Ja.
Maar is er iets wat je dan aan huidige games nog wel eens mist? Wat je wel vindt in die oudere games?
Ja, nou, dat begon eigenlijk met de. Een van de dingen die ik de afgelopen jaren steeds meer ben gaan missen is de plug-and-play kracht. Daarom ben ik van PC naar console gamen. Hoofdzakelijk gegaan. Ik ben nooit gestopt per se met PC gamen. Ik doe vooral niet mee aan die eeuwige kampenstrijd. Nee, Sony, nee. Xbox, nee, PC, Master Race. Houd toch op, zeg. We spelen allemaal graag spellen. Het was een tijd lang op de PC dat het een wonder was als je soms een spel aan de praat kreeg. Ik reviewde ze toen voor BN de Stem. Ik kan me nog herinneren dat er zo'n Battlefield uitkwam. Mij interesseerde Battlefield helemaal niks. Maar ik was de enige met een PC waarop die werkte. Dus hij was al 5 redacteurs afgegaan. Want ze wisten dat ik niet dat wou in eerste instantie. Ja, kan jij het toch doen? Ja, maar deed hij het wel. Dus dat soort dingen. Dat mis ik af en toe echt. Ik heb hier staat nou de Sega Saturn. Dan ben ik nou toevallig met een spel bezig. Ik doe hem aan en het spel begint. En dat is gewoon. Dat heeft een bepaald. En dat is net wat ik zei met die simpelheid. Ik hoef niet eens een update te downloaden. Het is niet dat ik moet kijken naar welke editie heb ik. Heb ik wel de premium editie waarbij ik dan. Het alle gedoe, zeg maar. Dat is wel een beetje veel geworden. Zeker met die AAA titels van tegenwoordig. Ja. En het is ook veel te groot. En moet je nagaan, ik speelde vroeger ook spellen met waar je 60, 70 uur over deed. Zo'n Chrono Trigger, die heb ik 10 keer uitgespeeld. Daar heb ik 100 uur in gestopt. Maar nou wil ik nu Assassin's Creed Valhalla spelen. Ik vind het een tof spel, hoor. Maar ik kan na meer dan 100 uur ben ik er nog niet helemaal mee. Dat is gewoon te veel voor wat het is. En dat is nou echt een foute trend. Echt iets wat me irriteert. Mij persoonlijk. Want als je student bent van 18, je hebt geen geld. En je kan dat ene spel kopen waardoor je 200 uur vermaakt. Snap ik ergens ook wel. Maar dat is mij persoonlijk wel dat ik dat mis. En diversiteit. PlayStation 1 era bijvoorbeeld durfde ze heel veel gekke dingen. Maar nu dankzij de indie-markt komt dat wel weer helemaal. Is dat wel weer eigenlijk weer terug. Sinds dat je nou eigenlijk gewoon met een klein team relatief goedkoop een game kan maken en uitbrengen. Dat is allemaal relatief heel makkelijk tegenwoordig. Nou zie je weer leuke, rare point-and-click adventures ineens weer terugkomen. Terwijl die hebben we 20 jaar moeten missen. Verkopen niet heel erg goed. Want de Call of Duty spelers hebben geen zin in een point-and-click adventure. Maar jij en ik wel. Dus dat is nou weer, meer niches krijg je nou weer. Want het was vroeger nooit voor het grote publiek bedoeld. Ze wisten dat ze er hooguit een paar honderdduizend gingen verkopen misschien. Nu, Ubisoft mikt echt niet op dat soort getallen. Het moet in de miljoenen zijn, anders is het een flop. Want ze werken er 4 jaar lang met 400 man aan of zo. Is dat genoeg antwoord op?
ja, zeker. Ik kan me ook voorstellen, inderdaad wat je zegt, dat je tegenwoordig ook gewoon allemaal updates inderdaad moet downloaden om het complete spel te kunnen spelen.
Ja, er is veel meer romslomp bij komen kijken. Er is een bepaalde charme daar ook een beetje mee weg. En het heeft ook zijn voordelen, want als je nou een spel uitbrengt en er is toevallig iets mee mis, dan kun je het updaten. Dat kon op de cartridge met Super Nintendo en zo, kon dat natuurlijk niet. En er is wel eens ooit een keer fout gegaan bij een enkele game. En dan moest het ook allemaal worden teruggestuurd. Maar die kan je op één hand tellen. Het aantal gevallen. Maar ik bedoel, er zitten voor- en nadelen aan die digitalisering. Hoor. Ik bedoel, dat heb ik me ook wel door. Maar...
Heb je binnen de retro games nog favoriete genres?
Ja, ik ben daarin... Ik heb best wel brede smaak. Gewoon platform games. Gewoon een goede platform game blijf ik tof vinden. Vooral die Metroid-stijl. Die Metroidvania noemen ze tegenwoordig ook vooral. Waarbij je dus eigenlijk één hele grote map hebt. En je unlockt steeds meer. Omdat jij, dan krijg je een power-up waarmee je hoger kan springen. Dus dan kan je weer in al die gebieden weer verder komen. Dat blijf ik echt geweldig vinden. En daar ben ik niet de enige in, Mike. Want als er ergens nou niet een tekort aan is aan retro-stijl games in de indie-markt. En zo is het wel aan Metroidvania games. en dat vind ik alleen maar prima eigenlijk. Het is nou een beetje bijna verzadigd aan het raken zelfs. Maar daardoor heeft Nintendo het ook weer aangedurfd om toch weer nou met Metroid ook verder te gaan. En RPG's blijf ik ook heel gaaf vinden. Maar dat is ook nog vooral, want toen ik 15, 16 was, was het verschrikkelijk moeilijk om alles bij elkaar te halen qua centjes. Om dan weer eens een spel te kunnen kopen voor 170 gulden of 140 gulden. Dat soort bedragen waren het toen. En dan moest het verdomd veel tijd wou ik erin kunnen steken. Wou het zijn geld waard zijn. De shoot-em-ups vind ik heel gaaf. Die kocht ik toen dus niet. Want dat speelde ik veel te weinig. Dus ik kocht alleen maar van die RPG's. En ik vind shoot-em-ups en RPG's ook nog steeds heel gaaf. Die oude, dat zijn echt van die genre games. Die drie die ik nou noem. Die blijven goed. Super Mario blijft gewoon keigoed spelen. Donkey Kong Country hoef je eigenlijk ook niks aan te doen. Je kan het grafisch misschien qua pixels iets scherper maken. Maar het speelt zo goed nog steeds. Mario trouwens, hou maar lekker zo. Het heeft gewoon dat stijltje, heeft gewoon wat. Die oude RPG's en die... nou, dan heb je er wel een paar van, die spelen heel langzaam. Die turn-based en zo, dat is af en toe... Daar moet je wel zin in hebben. maar dat vind ik ook nog steeds gaaf. En fighters vind ik ook vet, maar mijn hoofdzakelijke keuze... oude horrorgames vind ik trouwens ook gaaf. Maar van de echte retro games, als het dan over jaren 80 en 90... Laten we dat even kiezen nu. Dan zou ik toch wel vooral kiezen voor Metroidvania... RPG's, JRPG's en dat dan eigenlijk alleen. En shoot-em-ups. Oh ja. Shoot-em-ups, ja. Ja, en die blijven gewoon heel goed. En dan ook horror, dat kwam eigenlijk vooral vanaf mid jaren 90. Daarvoor waren er wel een paar horror games zoals Alone in the Dark. Maar het was niet heel veel. Maar horror was ook, zodra dat toen dat om de hoek kwam kijken, was ik daar ook gelijk bij. En dat is ook zoiets, die oude PlayStation 1 graphics, als je naar Silent Hill 1 speelt, juist die rare PlayStation 1 graphics maken het eerder enger dan minder eng. En dat zie je nou ook een resurgence, dat zie je nou ook weer terugkomen. Dus er is nou iemand Bloodborne PlayStation 1 stijl aan het maken, wat ik dan gelijk een heel vet sfeertje vind, want dat doet mij helemaal weer terugdenken aan toen ik 16 was. Terwijl, iemand die nu 16 is, die denkt van, what the fuck? Dat ziet er toch niet uit, weet je wel? Dat klinkt... Maar ja, dat is pure nostalgie. Dat is echt... Dat is niet dat nou goed is. En die oude Silent Hill vind ik denk ik ook nou vooral goed. Omdat ik hem destijds goed vond. En hij is nog steeds super eng. Maar die speelt niet heel aangenaam. Dat hebben ze ook deels expres gedaan. Maar...
Now listen to me. Before you pull the trigger, know who you're shooting. And don't do it unless you have to. and don't go blasting me by mistake. Got it?
Yeah, thanks.
You'd do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can.
Ja, de Resident Evil blijft ook gaaf. Die oude vind ik ook nog steeds. Maar als in de podcast met mij, waar we het over hadden, niet iedereen met mij eens.
Maar nu het over die RPG's hebt,
ja.
Die RPG, daar zitten ook wel wat goede klassiekers tussen, naar mijn mening, die ook wel gewoon tand destijds ook wel redelijk goed doorstaan hebben. Ik ben bijvoorbeeld recent weer begonnen aan Lands of Lore.
Gaaf. Ja.
En dat blijft eigenlijk gewoon nog steeds leuk.
Ja, te spelen. Heb jij destijds bijvoorbeeld, wat zou jij ervan vinden als ze nou een remake doen van zo'n zo eentje? Zoals Final Fantasy 7 kreeg nou een remake. Ik vind het leuk. Maar ik ben in de minderheid hoor. Maar voor mij heb ik nog steeds iets van, het hoeft voor mij niet per se.
Van mij hoeft het ook niet per se. Als het echt een beetje in dezelfde traditie is, als het dan bijvoorbeeld meer richting een soort van Elder Scrolls-achtig spel zou gaan, dan zou ik het misschien nog wel overwegen. Maar nou, ik weet niet. Ik zit er niet per se op te wachten.
Nee. Nee, want dat is net als remakes van films. Zoals ze laten een nieuwe Robocop maken. Die dan op alle fronten minder goed is dan de originele. Naar mijn mening vooral. Ik denk, daar zijn er veel met mij eens. De zonde van iedereen zijn tijd en moeite. En met games doen ze dat, flikken ze dat nog niet zo vaak. Final Fantasy 7 is trouwens wel, het is wel gaaf. En ik snap ook wel waarom ze het doen. Want wederom, de mensen die nu 16 zijn, die gaan die oude bijna niet meer spelen. Daar komen ze bijna niet doorheen. Dus ik snap het ook ergens wel. Maar die oude hoef je niet weg te gooien. En dat doen ze gelukkig ook niet. En dat is met zo'n Lands of Lore ook. En ik heb vooral veel op de Super NES gespeeld. Zo'n Chrono Trigger. Ja, hoeven ze van mij niet aan te komen. Blijf er lekker vanaf. Hou hem gewoon zo. Ze hebben toen animaties er toegevoegd, weet je wel. Gewoon wat dingetjes erbij. Ja, dat vind ik prima. Dat vind ik goed.
Weet je eigenlijk nog wat het eerste spel was wat je ooit kocht / kreeg?
Ja, dat weet ik precies. Want wat ik al zei, ik heb als eerste kreeg ik een Game Boy als console, zeg maar. En ik speelde eerst op de MSX, maar toen kreeg ik voor het eerst echt zelf iets. Ik had zelf dat spel, fysiek, zelf die computer. Weet je wel, dat voelde toch als meerwaarde ook daarmee. Beetje materialistisch misschien, maar dat doet er niet toe. En het was een Game Boy met Wario Land, Super Mario Land 3. Nee, niet iedereen noemt het gewoon Wario Land. Maar goed, de volledige titel is Super Mario Land 3, Wario Land. En dat was met de zomervakantie. Toen ging ik naar de middelbare school. Dat was de zomervakantie van de groep 8 naar de middelbare school, weet ik nog precies. En ja, dat was echt geweldig. Nog steeds is dat een heel goed spel. En ik heb er daar heel de zomervakantie mee vermaakt. En toen heb ik als eerste game van mijn eigen centen, dat weet ik niet meer helemaal precies. Ik heb toen, volgens mij was het Legend of Zelda voor de Game Boy en dan die Link's Awakening. Voor die tijd. En die vond ik echt ruk. Toen ik in het weekend speelde, toen wou ik hem maandag terugbrengen. En toen was ik te laat, of ik weet niet. Toen dacht ik van, laat ik hem toch nog eens even proberen, want iedereen vindt het allemaal zo goed. En toen, ja, hij is wel heel goed. Ik ben blij dat ik hem niet verkocht heb. Ik heb hem ook, en toen heb ik het die uiteindelijk het meeste gespeeld op de Game Boy. Wario Land en die. Ik heb uiteindelijk nog veel meer spellen gekocht voor de Game Boy, maar die twee ga ik nooit afstaan, zeg maar.
Ik ga je niet de onmogelijke vraag stellen welke je favoriet is, maar die twee die je net noemde, zijn dat wel je de favorieten waar je de warmste herinnering aan hebt?
Je bedoelt qua spelen?
Ja.
Echt?
Ja.
Nou ja, jawel, die zijn heel belangrijk voor mij geweest, persoonlijk ja. ja, enorme fijne herinneringen aan. En ook therapeutisch werken games ook veel beter dan. Dat begint nou steeds meer duidelijk te worden hoe goed dat werkt therapeutisch. Ik heb zelf echt een hele zware tijd gehad tussen mijn 13e en mijn 22e of zo. Ik heb heel lang... Ik hoef niet heel diep te gaan nou. Maar het was niet leuk. Ik had echt met bijna alles moeite. Ik vond heel het leven eigenlijk niet echt leuk. En games hebben mij als een van de dingen... Ik heb ook een aantal goede vrienden gehad. Ik heb goede ouders en zo. Maar die games hebben mij daar zeker heel goed bij geholpen. En zeker dan ook van die games die jou opslokken. En echt. En daarom vond ik RPG mede een van de redenen waarom ik RPG's ook leuk vond, hoor. Afgezien van dat je waar voor je geld kreeg. Is het ook dat je het je zit er helemaal in. Je gaat, en je doet daadwerkelijk, participeer je er ook eigenlijk nog eens in. Want een film doet het ook. Alleen op een iets korter tijdsbestek. Wat soms ook juist wel heel fijn is.
En wat haal je daar op dat moment dan uit?
De escapism. Dat is gewoon escapism. Dat is denk ik niet een ander ding voor. En je, ook wel, het werkt ook wel existentialistisch en cathartisch soms. Dat je, zoals elk boek verhaal, je tot nadenken zet. En dat is ook iets wat destijds nog onderschat werd. Hoe zeker die JRPG's, die Japanners die ze deden... hun stinkende best om goede verhaallijnen te bedenken. Hun hebben ook hun clichés en stereotype dingetjes. En ik kan er ook gaten in schieten als ik wil. Maar als je dan kijkt naar zo'n Secret of Mana... wat dat als boodschap heeft en wat dat jij iets toevoegt aan de mensheid. En je kan er hele mooie positieve boodschappen uithalen. En daar dacht ik ook altijd over aan. Het leerde mij ook kennis maken met mythologie. Het deed mij geïnteresseerd raken in geschiedenis, dat soort games. Ook zo'n Legend of Zelda, die zet je best wel tot denken. Zeker zo'n Link's Awakening. Dat is heel Twin Peaks. Eigenlijk gebaseerd deels op Twin Peaks. Als je het weet, dan herken je het terug. Want het is hilarisch als je het spel speelt. En als je dat hoort. Maar die... Dat gaat over wat is wel of niet echt. Is het een droomwereld, ja of nee? Wat dan het bizarre is dat nog het meeste naar voren komt in seizoen 3 van Twin Peaks. Dat is 30 jaar nadat die Zelda uitkwam, weet je wel. Ja. Dat is zo... Dus je haalt er heel veel uit. Ja, maar het is vooral escapism uiteindelijk. En dat is heel belangrijk ook dat je dat hebt, vind ik. Want mensen onderschatten soms hoe belangrijk dat ook is. Alsof je zogenaamd altijd iets nuttigs moet doen. En dat is ook nuttig juist. Zo'n valse perceptie van wat dan nuttig is. En alles is een beetje nuttig. Als je stil gaat zitten op een stoel, kan ook heel nuttig zijn. Omdat je dat moment die rust moet hebben of die leegte.
Ja, ja, precies. Je had het net al over adventure games. Ja. En dat waren eigenlijk de games die eigenlijk wel favoriet waren bij mij. Behalve ook de RPG's.
Ja.
Ook gewoon omdat jij zegt dat je gewoon helemaal in een verhaal gezogen wordt eigenlijk.
In een andere wereld en zo, ja. Hè? Ja.
Maar had jij sowieso veel met adventure games ook? Of?
Ja. Ja, ook. Ja, zeker. Dat was voordat ik echt eigenlijk meer... prominent console gamer werd, speelde ik vooral Monkey Island en Indiana Jones en Fate of Atlantis. Dat blijft een van mijn absolute favorieten. Dat was mijn kennismaking met Indiana Jones. De films, die heb ik daarvoor altijd misgelopen.
Volgens mij is dat bij mij ook zo gegaan. Ik kende ook eerst
geweldig. Ik speel die eens in zoveel jaar, speel ik hem weer helemaal door. En dan geniet ik er weer van A tot Z geniet ik weer zo van dat spel. Monkey Island heb ik een paar jaar terug weer helemaal doorgespeeld. Dus vooral die van LucasArts. Maar dat is ook toevallig. Die kwamen. Daar ben ik mee in aanraking gekomen het meest. Want je hebt ook die van Sierra en zo. En wat jij zei, Leisure Suit Larry en zo. Die heb ik ook allemaal wel veel gespeeld. Ja. En dan afwisselend met Doom. Dus, ging het daarna weer even. Dan zat je vast. En dan wist je niet wat je moest doen. Dan zat die stomme man met dat rad te draaien. Waarbij hij alsmaar leek vals te spelen. En dan. Ga je even een paar monsters doodknallen in Doom. En dan hopen dat je neef die je dat weekend ontmoette... de walkthrough misschien deze keer bij zich had.
Ja, ik was misschien vroeger wel meer een Sierra-kindje.
Ja, vind je wel type voor ook, ja. Daar bedoel ik niet negatief, hoor. Maar dat is gewoon wat ze moeten inschatten. Ja, dat snap ik ook. Ja, ook geweldige spellen hebben die gemaakt.
En later in de jaren 90 kreeg je ook van die interactieve videospellen.
Vet, hè? Ja. Die zijn geweldig. Ik vind die... Dat is schitterend is dat nou. Die werden een tijdje waren die niet meer om te spelen. In 2000 nog wat en zo was het echt verschrikkelijk. Maar nu is het gewoon prachtig, vind ik. Die Phantasmagoria, die heb ik een paar jaar terug. Ik en mijn vrouw ook helemaal doorgespeeld weer. Oh, is dat leuk.
Ik moet vooral, nu je dat zo denken, nu je dat zo zegt, moet ik denken aan dat spel Harvester.
Ja, dat is ook
dat ook echt van die vreselijke effecten als jullie...
Ja, als je ik ken hem wel, maar ik heb die niet gespeeld zelf. Maar dat is, ja, ik vind dat vet. Er zijn er nog een paar die ik ook zoek voor de PlayStation. Zoek ik er ook nog een. Je hebt er ook eentje met zo'n shooter met Aerosmith en zo. Dat is ook schitterend. Dat is zo schitterend. Die was al hilarisch toen die uitkwam, hoor. Laten we eerlijk zijn. Niemand nam het serieus.
Maar die adventure games, jij zei net al, die waren eigenlijk niet voor het, ja, niet voor het grote publiek. Een beetje niche.
Nee, relatief. Nee, Sierra is al heel groot geweest en heeft heel goed verkocht. En LucasArts ook. Maar het zijn niet de verkoopcijfers van toen.
En
van
waar ligt het aan, denk je?
Ja, alles bij elkaar. Het medium is vrij jong. Het is nu nog steeds vrij jong. Het feit dat we nu dingen retro noemen is eigenlijk al bijna hilarisch. Als je kijkt naar de filmindustrie. Als je daarna relateert, weet je wel. Dan had je dus in de jaren 50 noemde men dan dus Metropolis uit 1926 is die geloof ik. In ieder geval uit de jaren 20. Die was toen dus ongeveer 30 jaar oud. Laten we dat even aanhouden. 25 tot 30 jaar oud. Ja, vonden hun dat toen een oude film? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan me daar geen besef van maken. Want het was toen een tijd heel anders. Toen kwam er ook veel minder uit. Het blijft gewoon zo'n vreemd ding. Met terugblikken op de tijd. En wanneer is iets retro. Net als wat we aan het begin over hadden. En het is gewoon een heel jong medium. Het is daarom ook niet voor iedereen. De mensen die er... Dat zeiden LucasArts zelf voor mij. Zeiden hun dat ook. Of nee, die van... Jawel. Die nou bij Double Fine zitten en zo. Die van LucasArts afkomen. Die zeiden ook van, ja, we maken eigenlijk spellen voor onszelf. Hoe wij zijn en wat wij zelf leuk zouden vinden. Dus ja, het is ook een bepaalde type persoon natuurlijk. Dus het is ook niet... Die arcade games zijn ook een tijd lang heel populair geweest. Ik denk dat het vooral is dat het... Hoeveel mensen lezen een boek? En hoeveel mensen spelen zo'n shooter? Gewoon... De simpelheid en de easy accessibility van de games van veel games van nu is gewoon voor een breder publiek geschikt. Dat sowieso. En games hebben als medium ook meer respect en zijn bekender en algemener geaccepteerd. Want een bekende uitspraak van Dara O'Brien, die Britse komiek, die ken jij waarschijnlijk wel.
Nee, die nog niet. Nee.
Dara O'Brien, dat is een grote gast. Is dat. Die is ook bij QI en zo vaak de gast.
Oh ja, ik weet volgens mij wie het is, ja.
Ja, en die zei van dat hij op feestjes en dingen, dat ze dan vragen, wat doe je, wat vind je verder leuk? Hij gamet heel graag, doet hij ook al heel lang. Zeker voor zijn generatie, want hij is nou, ik denk rond de 60 of zo. Hij is van zo'n generatie dat vrij heel weinig mensen doen dat, van die leeftijd. En dat hij zei, ja, ik kan eigenlijk nog beter toegeven dat ik bijna beter zeggen dat ik hardcore porn kijk dan dat ik game, zeg maar, van de reacties die krijgt. Dat moet je maar eens checken. Hij heeft ook leuke stand-up. In zijn stand-up shows heeft hij ook leuke referenties naar games. Van, he's the best man we've got. En dan zie je iemand zo allemaal. Dan doet hij zo voor hoe jij dan als speler compleet debiel omgaat met dat karakter. Omdat jij constant persoonlijk je inventory opent en dicht doet en zo. Van, ja, het is de beste man die we hebben. En dan zie je dan iemand debiel tegen een muur aanlopen. Dat doet hij dan zo heel grappig uitbeelden.
He's one of the best agents we've ever had. He was not Mick. We've looked back over the mission logs. His behavior in the field was erratic at best. He spent most of his time just waddling around the battlefield for no fucking reason. He'd just be waddling into corners, he didn't know where to go. He'd be toggling maps, then weapons, then items, then items and weapons, then maps. He tried to put his maps into his items and his weapons into his items. Then he had to get behind that, he couldn't get behind it, he kept running at it. He kept running at it repeatedly.
En dat laat ook wel een beetje zien, die reputatie was er ook heel lang. En ik werd bijvoorbeeld ook uitgelachen op mijn 18e dat ik mijn Super NES nog had, kan ik me nog herinneren. Heb jij hem nog? PlayStation 2 komt er wel. Wel, ik zei, ja, die heb ik ook. Ik heb PlayStation 1 ook. Ik ga het niet wegdoen, ik vind het nog steeds tof. Nou, who's laughing now trouwens? Maar dat, ja, ik vind het vooral jammer. Nou, het is mooi dat het nou weer terug is, want Sierra is dus helemaal weggegaan. Uiteindelijk liep het allemaal weer niet. En je merkt dat dat met meerdere dingen is geweest in de geschiedenis van gaming. Met die tekst, die pure tekstverhaal dingen ook. Dat kan je dan wel voorstellen natuurlijk, want dan krijg je met beeld erbij. En eigenlijk, dat is nu ook een beetje met Telltale Games. Die is failliet gegaan een paar jaar terug. Dat vind ik een goed voorbeeld om die even aan te kaarten. Want die hebben Eigenlijk zijn dat soort point-and-click adventures. Of in ieder geval, het gaat allemaal om het verhaal en je af en toe moet je een keuze maken. En daar hebben ze er een hele hoop van gemaakt. De een beter dan de ander, maar over het algemeen was het de kwaliteit gemiddeld gezien best goed. Voor wat ze wouden maken. Maar dan kwam er ook zo'n Life is Strange kwam uit. Ik weet niet of dat iets zegt, maar dat is ook zo'n spel. En daarbij, dat speelt bijna hetzelfde, maar dan net iets anders. En voor mij voelde dat aan als weer een verbeterstap qua hoe dat speelt. Terwijl Telltale bleef een beetje hangen in dat je eigenlijk meer een film aan het kijken bent. En je doet af en toe eens een paar meter lopen en dan af en toe een keuze. En bij Life is Strange voel je iets meer vrijheid. Is uiteindelijk ook niet bij elk deel gelukt, want inmiddels hebben ze al... Er komt nou een vierde game. Die is nog niet sinds vandaag dat we dit opnemen is die uit. Er zijn vier games dus nou van. Met een kleine spin-off. Het is ook niet allemaal even goed geslaagd. Ook op die en dat is... Bij Telltale stond ik er ergens niet van te kijken... Wel heel jammer, want ik speelde ze eigenlijk uiteindelijk wel allemaal. Maar hun zijn gewoon niet doorgeëvalueerd. Hun hadden eigenlijk echt moeten kijken naar... van het begint nou verouderd te worden, dit systeem. En dat zie je met al die dingen. Uiteindelijk zijn ze te veel blijven hangen in dat medium waarin ze bezig waren. En er zijn altijd mensen die dat blijven prima vinden. Maar uiteindelijk worden ze toch ingehaald ergens. Maar ja, aan de andere kant blijven er ook alweer gewoon boeken uitkomen. Dat zie je dan ook weer niet. En films blijven ook films. Maar toch zitten er ook wel... nuance verschillen in.
Maar waarom ik het ook specifiek vroeg, ook vooral in verband met zeg maar de oude adventure games. Als je heel vaak als je mensen hoort over games uit de jaren 80 en 90, dan gaat het toch vrij vaak over de juiste arcade games.
Ja.
En ja, ik heb het idee dat zeg maar echt de oude adventures niet heel erg meer leven of zo. Ja, misschien onder bepaalde doelgroepen. Maar
ja. Maar ja, het is...
Ik vroeg me af hoe dat dan komt.
Ik denk dat gewoon heel veel mensen niet veel lezen. En dat is toch eigenlijk een soort interactief boek bijna. Je moet toch best veel lezen. En ook al is alles audio, het komt nog steeds neer dat jij een heel lang verhaal moet gaan volgen. En ik denk dat hetzelfde soort publiek wat graag leest... Ook, ik denk dat bijna iedereen die graag leest ook wel een adventure game zou willen spelen. Als ze tenminste ervoor openstaan en gaming leuk vinden. En denk andersom niet. Of dat iemand die eigenlijk gewoon lekker wil schieten en simpele game. Waar trouwens niks mis mee is, want dat doe ik op zijn tijd ook graag. Maar dat... Ja, maar ze hebben wel weer een paar games gemaakt, hè? Die van... ik kom nou niet op zijn naam. Die maker van Day of the Tentacle en die...
Ja, de laatste die ik heb gespeeld, dat was The Cave.
Ja. Ja, die speelt wel anders.
Ja.
Wat ik juist wel leuk vond ook. En je hebt... Maar ze hebben ook... ik kom even niet op de namen. Heel, heel irritant. Je hebt er eentje met Elijah Wood in een ruimteschip. Broken Age. Geloof ik heet die. Ja, Broken Age. Ja. Die is van Tim Schafer. Dat was... Tim Schafer. Ja, van Grim Fandango, Day of the Tentacle, Monkey Island 1 en 2 in ieder geval. Ja. En het is een succes ergens, maar ook weer niet hoor. Het heel goed verkocht heeft het niet. En je hebt ook Thimbleweed Park, wat echt duidelijk een X-Files-achtige game is. Je speelt er precies met zo'nzelfde duo en mysterie en zo. Superleuk. En dat is helemaal in die oude stijl gedaan. Dat is echt in die eind jaren 80 point-and-click PC-graphics. Ik vind dat helemaal, geweldig. Maar ja, en jij denk ik ook. Ik denk dat jij het ook tof vindt trouwens als jij hem zou spelen. Maar ja, dat is niet... Ik kan me daar ook ergens wel voorstellen. Ik bedoel, de game, als ik naar kijk bijvoorbeeld naar Twitch... en als ik kijk naar alle leerlingen die ik lesgeef, die graag gamen... Zo'n manneke van 15, die mannetjes van 14, 15, 16 willen allemaal GTA, willen allemaal dezelfde soort games spelen. Minecraft en Fortnite en noem het maar op. En dat wisselt een beetje af. Ja, daarvan zie ik 1 op de 10 zo'n adventure leuk vinden.
Zijn er ook games waar je niet zoveel mee hebt?
Ja, wat heel veel mensen hebben. Sportspellen eigenlijk. En dan ben ik daar, sta ik er wel voor open. Het gaat er eigenlijk om, zodra dat allemaal te realistisch wordt, vind ik het niet zo heel boeiend. Ik heb niet zoveel met sport kijken zelf überhaupt. Af en toe kan ik het heel leuk vinden. Maar ik ben niet iemand die zondag wielrennen wil zien en voetbalwedstrijden en zo. Dat heb ik niet. En je hebt zo'n pro-cycling manager, is dus bijvoorbeeld zo'n spel. Ik kan me echt voorstellen waarom dat andere mensen dat leuk vinden, maar ik hoor daar niet bij. En wat ik dan, het zou bij mij pas leuk worden wanneer je bij pro-cycling manager morele, waardoor je bijvoorbeeld stiekem doping zou kunnen gebruiken. En, ja, dat jij, en dat jij als management bepaalde keuzes kan maken die best wel cruciaal zijn of zo, in plaats van te bepalen waar die ene fietser met zijn kont gaat fietsen verderop in het pad. Wat hoort bij wielrennen? Daar horen hele tactieken bij. En daarom hebben ze in de ploeg een wielrenfanaat bij mij op mijn oude werk ooit helemaal mooi uitgelegd. En waardoor ik echt snap, ik snap waarom mensen het zo leuk vinden. Maar ik mis daarin gewoon dat soort dingen dan. Waarom kan ik niet stiekem doping regelen? Waarom, als ik niet een stuk van mijn budget steeds achterhoud, dat ik dan op een gegeven moment inderdaad een bepaalde arts kan aannemen die bepaalde doping weet te creëren, waarbij je niet gepakt wordt. Of waarbij de kans heel klein is, weet je wel. Je zou zoveel grappige, leuke dingen daarmee kunnen bedenken.
Ja, klinkt als een hele interessante toevoeging. Want mijn broertje speelde dat inderdaad ook altijd. En dat, ik snap het ook nooit.
Ja, ik heb maar hier ook.
Ik heb ook niks met wielrennen.
Nee, ik heb ook ergens ook nog zo'n soccer management spel. Dat je zo'n team.
Oh ja, die speelde hij ook. Ja. Ja, dus,
en bepaalde management games snap ik wel. Nou, ik snap het allemaal wel waarom iemand het leuk vindt. Maar ik snap van mezelf ook heel goed waarom ik het niet leuk vind. En dat is gewoon dat het gewoon daarvoor te droog is.
Sorry. Ja, precies. Ja.
En zo'n racing sim, daar kan ik nog. Ik heb Gran Turismo een tijd lang helemaal ingedoken geweest. Nou vind ik Forza dan weer beter. Over het algemeen. Met pijn heb ik dat moeten toegeven. Want ik was echt pro Gran Turismo. Maar die hebben niet meer door dat het ook een spel is. En dat het misschien leuk moet zijn. Dat je met 5 Volkswagen hippiebusjes vooraan moet zien te komen. Op pole position. Dat is als eerste over de streep. Binnen 3 rondjes over het topkeerse race circuit. Is gewoonweg niet leuk om te doen. Want die bussen die gaan zo traag als het maar zijn kan. Ja, in het echt niet. Als je in het echt 130 rijdt met zo'n bus. Op zo'n circuit zit je gillend in dat ding. Maar nee, en dat soort dingen, dat is me ook een beetje gaan tegenstaan. Je hebt van die games die voelen als werk, zeg maar. Minecraft kan dat ook soms hebben, als je niet weet hoe je het moet spelen. Dat kan in het begin heel erg zo aanvoelen. En je hebt een paar van dat soort resource management games waarbij ze dat iets te ver doortrekken. En daar hou ik ook niet zo van. Eigenlijk als het allemaal iets te veel serieus wordt vaak. Niet dat ik niet van serieuze games hou, maar dat het te veel item management en te veel.
Ja, ik snap het.
Ja. Ja, ik heb een paar moeten reviewen van die ook. Weet je wat het wel meestal is? Als ik het nou een maand lang zou moeten spelen, van dit is de enige game die je mag spelen en we willen ook dat je moet hem ook spelen, zeg maar. Dan, ik denk dat ik bijna alles wel uiteindelijk wel ergens zal tolereren, behalve echte grote rugspellen. Maar zelf, ik kan me ook wel, als ik echt pro-cycling manager, dat is het enige spel wat ik zou mogen spelen, ik zou die dingen blijven missen. En ik zal nooit uit mezelf spelen. Maar ik heb wel uit ervaring geleerd, ook met games reviewen, dat ik dan best wel expres toch wat uurtjes doorga. Ook al zie ik het niet, het huilde nog helemaal niet in. En dat toch op een gegeven moment kwartje van ja, zitten toch wel hele gave dingen in. Ik vind het zelf nog steeds niet zo leuk. Maar ja, dat was vroeger was er ook meer. Dan kocht jij zo'n spel voor de Super NES en dan viel het tegen. Ja, je zat er wel aan. Je had niet zomaar nog meer geld en nog meer games klaar liggen. Zoals nu met Game Pass of met je Steam dingen. Weet ik hoeveel games heb klaar liggen nog. Dat was toen niet. En dan heel vaak, bijna altijd vond ik die spellen uiteindelijk toch tof. Ik heb echt maar 2 keer een spel ooit ingeruild. Of 3 keer misschien. Echt heel weinig dat ik dat heb gedaan. Ook omdat ik wel heel goed nadacht over wat ik kocht. Maar
Ik wilde aan je vragen hoe je het fandom verder beleefd, maar als ik hier zo om me heen kijk, dan zie ik al behoorlijk wat action figures staan.
Ja, dat is langzaam uit de hand gegroeid qua figures ook, ja. Daar ga ik nou wel ook echt een beetje mee stoppen, want het is.
Maar zijn er nog andere manieren waarop jij dit fandom beleeft?
Retro games vooral, hè, bedoel je? Ja. Hè? Nou, ik ben met programmeren een paar jaar terug bezig geweest. Voordat ik als drummer weer rechts aan de gang. Want dan ben ik eigenlijk ingerold. In het fulltime drummer zijn, zeg maar. Ik had mijn baan opgezegd. Mijn kantoorbaan als vormgever en marketingman was ik. En toen ben ik met programmeren aan de gang. eigenlijk om C-sharp en zo te leren en om daar iets mee te gaan doen. Dat zou ik eigenlijk wel zitten. En ik ben nou, dat heb ik er 3 jaar al niet meer gedaan, zo'n beetje. Ik mis het echt. Ik ben het gaan missen nu. En dat is een goed teken ergens. En daar wil ik eigenlijk weer mee verder. Ik ga nou dus komend jaar ga ik beginnen aan zelf een game te maken. Ben ik de enige die in, dat weet ik. Maar ik heb een achtergrond in animatie, achtergrond in tekenen. Ik heb een achtergrond in muziek. Nou ja, trouwens, ik ben vooral bezig met muziek. En ja, met programmeren ben ik ook aan de gang gegaan. Dus. En ik mis het.
Wat voor een game wordt dat dan? Ben je nog niet zover?
Ja, ik wil hem in een pixelstijl doen. Dat is trouwens nog. Het retro game stijl is nou momenteel trouwens heel populair. Hè? Want bijvoorbeeld deze, die ik nou hier pak, Curse of the Moon. Bloodstained Curse of the Moon. Die is in een 8-bit stijl game uitgekomen. Die hebben ze in een NES-verpakking fysiek uitgebracht. Via Limited Run. Verkoop. In no time was dit uitverkocht. Het speelt ook helemaal als een NES-spel zonder de minpunten eraan. En hiervan worden, dit soort spellen worden nou heel veel gemaakt. Dat is bijna te veel aan het worden. En toch ga ik er ook nog eentje doen. Maar ik heb wel een hoek. Ik heb wel een hoek, maar die wil ik eigenlijk nog niet echt zeggen. Maar het wordt een soort platformgame in 8-bit, 16-bit. Waarschijnlijk pak ik meer 16-bit. Stijl, dus ietsje rijker aan kleur en pixels. En ik heb een ding te pakken waar nog. Er is al meer dan 20 jaar geen spel gemaakt op die manier. Er zijn nog wat platformspellen. Niet die. Niet wat ik wil, wat ik zoek niet. En dat heeft vooral één tipje van de sluier. Is namelijk dat je niet met een mens speelt. Je speelt altijd met een mens of een humanoid figure en zo. En dit is wel humanoid zou je het kunnen noemen. Maar het is, ik ga er een andere richting mee uit. Iets wat ik al heel lang mis. Je hebt Owlboy. Dat is eentje die er een beetje op lijkt. Dus dat zou kunnen zeggen dat het. Maar ook weer niet. En dan hoop ik. Ik ga daar maar. Wie weet krijg ik het nooit af. Wie weet gaat het helemaal nooit lukken. Maar ik wil er wel nou gewoon eens een begin aan maken. Ik ga er ook met mijn. Ik ga er ook met YouTube wil ik er ook wat dingen mee gaan doen. Ik één keer in de maand een update geven bijvoorbeeld. En dan ga ik op mijn website ga ik er aandacht aan besteden. En op Instagram. Ja, dat wil ik eigenlijk wel. Dat ik echt een roadmap maak. En mensen ga vragen wat ze ervan vinden. En dat ik al wat dingetjes laat horen. En dat ik gewoon kijk. Dat, weet je, dat dwingt mij ook om eraan mee aan de gang te blijven. En dat heb ik ook met mijn artikelen schrijven. Oh nee, ik moet een artikel hebben. Maar ik weet nou, dat zijn echt wel een aantal mensen die lezen het elke week. Dus, en dat is een extra beleving dan, Mike. En verder figures en zo. En die wil ik ook nog misschien zelf eens gaan maken. Maar daar weet ik gewoon dat ik daar voorlopig geen tijd voor heb. Ik vind dat wel leuk om te doen. Mijn hele gezin hier houdt ook van kleien en dat soort dingen. Maar dan doe ik liever mijn eigen creaties, denk ik, dan een fancreatie of zo.
Ja, precies.
Dat zou ik dan liever doen. Maar ik vind wel zo'n figure en tie-in media, Mike. Dat is een hele goeie. Dat wou ik ook nog zeggen. Dus een boek van een game. Halo zijn echt ontzettende goede boeken zijn dat gewoon. Met ook hele goede schrijvers. En ik kwam daar toevallig achter omdat ik Mass Effect zat ik helemaal in. En toen kocht ik die dingen, die kosten echt een paar euro, die boekjes. En dan had je eens een boek van Mass Effect. Geschreven door Drew Karpyshyn. Niet een hele bekende, maar dat was wel de hoofdschrijver bij BioWare. Een van de hoofdschrijvers. En dat vond ik gewoon een goed boek. Heel simpel, thriller boek. Het heeft niet veel de literaire diepgang misschien verder, maar echt duidelijke karakterarken en een heel spannend verhaal met heel veel, echt een page-turn, zeg maar. Het is ook zoiets van, god, dit is gewoon een boek van een game wat goed is geschreven. Het is echt bizar. Maar je hebt er ook van oudere games heb je daar niet veel van. Dat is wel jammer. Dat mis ik dan wel een beetje. Maar ja, wat al zei Mike. Over 10 jaar is dat retro. Ja. Over 10 jaar zijn die Mass Effect is nou ook al oud. Dat is ook 15 jaar oud nou. Hoe oud is dat nou? Dat is ook al oud. Mass Effect 1. Dat is eigenlijk gewoon al retro. Vind ik. Eigenlijk wel. Het is nou opnieuw uitgebracht. Maar het is 15, 16 jaar oud. Ja, besef je vooral dat je zelf oud wordt als je dat hoort.
Daarnaast podcast je natuurlijk veel over games. Zijn er in de voor de podcast nog bepaalde games die je binnenkort zou willen behandelen?
Ja, ik heb een hele lading. Wat het een beetje is dat we zijn een paar keer een game los gaan bespreken als hoofdtopic één game. Wat wat nogal wat problemen oplevert qua tijd die het iedereen kost. Als ze de game niet kennen. Bijvoorbeeld laatst Doom, daar wou eentje van mijn groep graag. Alex in mijn groep, die wou... Nou, ik heb Doom zo vaak gespeeld. Dat hoef ik niet nog een keer te doen. Maar ik wil bijvoorbeeld heel graag Panzer Dragoon, die reeks bespreken. Wat dat zo'n unieke reeks is die nog steeds niet heel bekend is. Er is een remake van uitgebracht vorig jaar. Maar de rest heeft geen Saturn. En heeft ook geen PlayStation. En die nieuwe kunnen ze dan misschien wel aankomen. Maar ik wil het ook over die oude hebben. Maar dus ik moet gaan zoeken naar iemand. Want die in mijn groep, die kennen heel dat spel niet. Dus dat is een beetje waar we nou een beetje tegenaan lopen af en toe. We hebben er nog zat die we afgaan. Ik probeer wel een beetje af te wisselen. Want ik hou eigenlijk van bijna alle consoles. En ik ga wel iets meer hidden gems en zo. Wat meer aanraden dingen. Zo Metal Jesus doet dat bijvoorbeeld ook op YouTube. Die pakt ook juist hidden gems en dingen die je niet kent. Probeert die onder de aandacht te brengen. En dat ga ik ook ietsje vaker misschien op die manier doen. Dus in plaats van dat we het juist over zo'n hele bekende hebben. Ook eens over bijvoorbeeld die Ooze voor de Mega Drive heb ik nou laatst gekocht. Eindelijk heb ik die gevonden. Dan ben je een levende hoop slijm. Nou, hoe ervaren we die nu? En ik pak meer algemene topic vragen over de game-industrie. En dan pakken we een aantal games erbij. Dat is eigenlijk zoals het nu. Dat zijn de leukste podcasts, vind ik zelf op dit moment. Dus dan bespreken we wel die titels. Maar dan is het niet zo dat we die allemaal hebben moeten spelen. Want dat kost te veel tijd op dit moment. Want dan kunnen we wat zeggen van, nou, we hebben het laatst over retro game aesthetics gehad. Bijvoorbeeld dat inderdaad dus zo'n Curse of the Moon in een NES-stijl helemaal uitkomt. Van ja, waar komt die populariteit vandaan? Dus, vandaag raken we er ook aan. Dat is uit nostalgie, maar ook omdat dat soort spellen nog steeds leuk zijn. In plaats van er nou glitches en zo die wel eens irritant waren aan zo'n oude NES-game. Die zijn nou allemaal weg, maar die lol, die simpelheid en die leuke graphics die dat toch ook nog steeds zijn. Dat zit er dan allemaal wel in. Dus je hebt een mooie terugblik. Dat is net als dat er nu wel eens een film nog in zwart-wit uitkomt. Die ook weer echt hunkert naar die oude tijd. Maar het is niet precies naar die oude tijd. Dat vind ik wel een beetje hetzelfde. Is dat antwoord op je vraag?
Ja.
Ik dwaal er wel een beetje... Ik dwaal een beetje over. Daar ben ik heel erg goed in. Ik moet ook echt bij de podcast iemand hebben die mij geregeld zegt van Peter. Even back on topic.
Aan het einde van de podcast vraag ik mijn gast naar 3 fantips. Dit zijn de tips van Peter Scheffer.
Ik begin met een podcast. Dat is Wittertainment. Dat is op BBC Radio 4 is oorspronkelijk van. Het is met Mark Kermode, de filmrecensent. Ze hebben het over films. Elke week is er eentje. Geregeld is er ook een invaller. Waaronder Mark Strong af en toe. En laatst toevallig Eli Plum. Die heel bekend is vanwege zijn interviews voor de BBC op YouTube. Hij interviewt Tom Cruise en hij doet dat superleuk. Die sterren zijn ook bij hem helemaal op hun gemak. En vinden het ook... En dat is om een van de redenen nog steeds niet zo. Het is met een Hello to Jason Isaacs. Zijn een van de dingen waarmee je weet of iemand een member of the church is. Het is een Britse podcast. En het wordt gepresenteerd door Simon Mayo. Een hele bekende in Groot-Brittannië. Want die is van Top of the Pops en zo bekend uit de jaren 80. En die heeft ook, dat is echt een radio DJ, fulltime radio DJ. Het is echt geweldig. Ik vind dat zo leuk. Hun hebben hun eigen niche dingen inmiddels. Maar doen het ook al zo lang. En ze zijn allebei 60, rond de 60. De ene is al 58 of zoiets, rond die leeftijd zijn ze. En dan hebben ze het over oude pop. Bands uit de van 40, 50 jaar geleden. En daar hebben ze zelf zijn ze er ook van bewust. Hoor. Old man bickering about music en zo. Dat zeggen ze. En ondertussen is hij echt een ontzettend goede filmrecensent, die Mark Kermode. De tweede is Transformers. Ik heb, dat was mijn ultieme jeugdsentiment. Toen ik kleuter was. Sky Radio 's ochtends vroeg. Sky Channel 's ochtends vroeg. En dat was Transformers. Ik hoopte, want ik had geen besef van tijd. Ik was 4.
Ja, is er bij de Transformers iets specifieks wat je zou willen tippen?
Ja, er zijn op Netflix nou een nieuwe trilogie. Okay. Waarbij ze eigenlijk op een hele andere manier het verhaal vertellen. Met de kernbasis. Dus ze hebben dan niet van Optimus Prime een slechterik gemaakt. Je hebt trouwens wel Shattered Glass Universe en zo. Net als met Marvel, dat ze van die dingen hebben waarbij ze de tables hebben. Dingen allemaal weer omgedraaid en gehusteld. Dat is trouwens ook een wereld. Ik ben er nou een paar jaar terug weer ingestapt. Een vriend van mij die verzamelt allemaal van die hele dure Transformers. Van die om je vingers bij af te likken zo groot en mooi zijn die fysieke Transformers. En ik was de oude tekenfilms gaan kijken met mijn vrouw. Zij vond het gewoon hartstikke gaaf. Dat het echt die jaren 80 serie was. Dus van, oh, dat is gaaf. En, oh, heb jij die als Transformer? En hier in dit vakje zie je mijn oude Transformers staan. En ik dacht dat ik er best wel veel had. En dat vond ik altijd wel, dat ik er veel had. Maar nee, zoveel waren het er niet. Want ik kreeg ook wat Lego. Ik vroeg vaak Transformers, maar volgens mij hebben mijn ouders toch vaak de naast. En ik toen, op een gegeven moment, toen belde zij. Zij is er toen een paar gaan kopen, mijn vrouw. En toen zei hij, je mag van mij er eentje hebben. Ze hebben hier Galvatron staan. Nee, doe maar niet. En toen kocht ze hem wel. En ik was ook wel heel blij. Maar ik kan niet normaal doen. Dat is net als er dan zo'n iets in een reeks verschijnt. Dan moet ik heel die reeks hebben, zeg maar. Daarom begin ik soms ook heel bewust niet aan iets. Zoals Skylanders had je. Van Activision met van die Toys to Life. Dan kon je van die beeldjes. Ik heb er geen één gekocht. Want ik weet, dan wil ik ze allemaal hebben. En dat is heel irritant. Dus ik heb toen uiteindelijk ben ik ladingen Transformers gaan kopen. Maar vooral omdat ze nu allemaal uitzien zoals de oude tekenfilm. Zoals ik dacht als kind dat die Transformer kon bewegen en eruit zag. Dat doen ze nu echt. Dus dat is voor mij natuurlijk heel leuk. Het is een soort jeugdsentiment wat een droom die werkelijkheid is geworden. Dat ze nu die Transformers echt zo goed zijn als ik wou dat ze als kind waren. En die tekenfilmserie die er nou, of die animatieserie bedoel ik, sorry. Die animatieserie op Netflix, die is ook echt best wel goed. Er zitten leuke karakterarken in. Ze hebben wel wat dingen aangepast. Nou, ik hoef niet nog een keer hetzelfde verhaal te zien. En zo heel erg supergoed was dat verhaal niet. Er waren gewoon episodical, losse flodders waren het.
En eigenlijk ook gewoon commercials om.
In wezen wel, maar daar zitten ook bizar dat er dan af en toe ineens een aflevering bij zit die dan best wel heel erg goed is. Je hebt er ook eentje dat is echt zo'n filosoof, zo'n Transformer. En ja, er zit dan toch weer iemand, hebben ze toch iemand weten aan te nemen die het weet op te liften naar een hoger niveau, zeg maar. En Optimus Prime blijft voor mij de ultieme held. Gewoon. Dat is gewoon eentje die altijd de beste keuze. En daar zijn ze nu, dat is net als met wat jij met Superman over had in je podcast. Dat van, laat hem nou eerst beginnen als de grote goedzak en de echte messias-achtige figuur bijna. En ga daarna eens kijken of je er wat aan kan trekken en scheuren. In plaats van dat je hem gelijk aan stukken rijdt. En als met Optimus Prime moeten ze daar ook bij uitkijken. Dat is ook eigenlijk zo'n iconische archetype held. Eigenlijk zoals een oorlogsheld is. De stem Peter Cullen heeft ook gebaseerd op zijn broer die een veteraan was. En die heeft dat ook echt serieus erin gelegd in zijn stem en zo. En voor mij is het ook echt een heel belangrijk figuur geweest in mijn jeugd. Het is ook echt, in de film gaat hij dood. En dan zat ik echt te huilen gewoon. Echt zwaar te huilen. Dat zo'n robot leeft. Nou, en die nieuwe animatie is gewoon ook gaaf. Met hele goede toys erbij. En in Nederland is het allemaal helemaal niet zo bekend. Die toys zijn ook nergens te koop bijna. Ik moet ze allemaal bestellen online. Degene die ik wil kopen. Ja, dat vind ik een beetje jammer. Dat zal wel iets meer. Het verdient ook wel meer. Want die toys zijn ook gewoon supergoed. Het is gewoon, vind ik, bijna na Lego het beste speelgoed wat er is. Yeah.
Wat is je derde tip?
Derde tip is Cyberpunk. En dan Cyberpunk 2077 eigenlijk. Of weet ik hoe het noemt. 2077. Iedereen noemt het eigenlijk gewoon Cyberpunk. Echt een game die bij launch niet onterecht. Ik ben het er echt mee eens dat hij wat kritiek kreeg. Maar nou is het. Nou is het eigenlijk gewoon dat het te boek staat als een waardeloos rotspel. En dat zeggen echt heel veel mensen. Iemand op Instagram laatst ook noemde het een dumpster fire. En die had het spel nog nooit gespeeld. Die game is echt zo slecht niet. Ik heb ook zat kritiek erop. Maar er zitten ook heel veel dingen aan die heel goed zijn. Die cyberpunk wereld is ook gewoon heel interessant. Daar heb ik binnenkort in mijn podcast ook een keer over. Want het is eigenlijk het toekomstbeeld. Hoe wij dachten dat de toekomst zou zijn, of een soort raar toekomstbeeld wat in de jaren 80, wat eigenlijk meer een reflectie is natuurlijk van de jaren 80 juist ook, met heel veel vrouwenexploitatie er allemaal nog in en wat nou eigenlijk best wel not done is. Terecht trouwens, ik zeg niet, ik zeg niet dat ik dat mis of zo. Maar, en dat zit daar allemaal nog wel in. Dat wereldje, dat cyberpunk is vies. Het is een vieze wereld eigenlijk over het algemeen. Het hoeft niet per se, elke cyberpunk setting heeft dat altijd, maar over het algemeen wel. En het is vrij. Het is raar. Het is echt raar. En die game doet dat best wel schaamteloos ook. Ook hoe dat met seks omgaat en zo ook allemaal. En de verhaallijnen zijn heel tof. Zijn gewoon echt gaaf. En zie dat ook eens in. Ik heb echt zoiets van, ga nou niet... Proberen nou gewoon eens. En er zitten wel bugs in. Ja, maar dat zat bij Fallout ook. Alle Fallouts die ik heb gespeeld. Nou ja, de eerste twee heb ik ook wel gespeeld. Maar niet veel. Maar Fallout 3, New Vegas en Fallout 4 hadden ook allemaal van diezelfde rare bugs. Gezegd hebben, de Cyberpunk had er iets meer in het begin. Die zijn nou inmiddels weg. De grote, de meeste althans. Ik heb nog steeds wel eens dat iets. Maar daar gaat het niet om. Het is een goed verhaal. Goede characters. En ja, level building had hier en daar wat beter gekund. Er zitten nog steeds rare dingen aan. Maar er zit ook vooral heel veel goeds in. Die wereld is echt gaaf. En nou wordt het zo, weet je wel, nou is het zo'n reputatie dat het ruk is. Nou ja, je ziet dat ik best wel een verzameling van spullen heb. Die had ik eigenlijk, ik had al die figures en al die dingen al gekocht voordat de game uit was. Maar ik iets te blind vertrouwen had misschien. Maar ik ben hem wel gaan spelen. En na 20 uur had ik zoiets van, ja, dit is eigenlijk gewoon wel goed. Het duurt alleen lang voordat je erin komt. Maar ik vind Cyberpunk, ik raad het aan om op zijn minst is gewoon echt even de tijd te doen. Het is ook een hele grote game terecht, want hij heeft veel verhaal te vertellen. Dus het is ook niet, het is niet dat het heel veel vet om het lijf heeft. Zoals dus die Assassin's Creed delen de laatste paar wel hebben. Tot mijn spijt. Dus geef het gewoon eens een kans. Het is, er zit heel veel goeds in ook.
Okay.
Keanu Reeves is sowieso ook heel goed. Ja. Het speelt serieus die rol heel goed. En perfect gecast, want het is eigenlijk best wel een lul. Die Johnny Silverhand is geen leuke vent. Het is eigenlijk een hele vervelende muzikant. Echt type uit, heel goed geschreven, vind ik.
Waarom is het dan perfect gecast? Want ik denk
omdat hij ondertussen... Een goede vraag. Want hij is eigenlijk ook weer niet een lul. Hij is eigenlijk heel verbitterd en het is helemaal verkeerd gegaan. En hij softent steeds meer. En hij heeft eigenlijk wel een soort likability. En dat is mede dankzij dat Keanu Reeves zo likable is. Althans, vind ik. Zullen ook mensen een hekel aan hem hebben. Die heb je ook natuurlijk altijd. Maar daarom vind ik hem ook perfect gekomen. Want hij speelt het goed, hoor. Hij speelt heel goed die unlikability. Maar hij blijft zijn reputatie hebben van Keanu Reeves. Neem je toch een beetje mee. Echt een hele goede casting. Sowieso moet je ook echt gitaar kunnen spelen en zo. En dat hadden ze ook iemand anders kunnen laten doen. Volgens mij is het allemaal zelf gedaan. Als ze een instrument spelen in die game, is het allemaal precies kloppend. De drums en de gitaar ook. Pak precies hetzelfde akkoord. Pak precies de goede akkoorden. De drums ook. Dat is bizar. Heb ik nog nooit gezien in een game. In de animatie klopt het meestal niet eens. Dus de drums slaan meestal nergens op. Letterlijk. Dan zie je zo die hand omhoog gaan terwijl je net de hit hoort. En dat is heel raar.
Dankjewel, Peter. Tot zover deze aflevering van Fanservice. Vind de podcast via Apple Podcasts, jouw favoriete podcast-app, Spotify of natuurlijk audiogeeks.nl. Check ook die laatste site, want dan vind je nog veel meer toffe geek-podcasts. Wil je Fanservice financieel steunen? Dat kun je doen via Patreon. Ga naar patreon.com/fanservice. In de volgende aflevering praat ik met jou over de Discworld-boeken van Terry Pratchett. Mocht je zelf nu fan zijn van Terry Pratchett of van Discworld, laat me dan even weten wat jouw favoriete delen zijn. Dan kan ik daar wellicht in de volgende aflevering nog even op terugkomen. Dat kun je doen bijvoorbeeld door een comment achter te laten op audiogeeks.nl of via de Facebookpagina. Of je kunt me mailen via fanservicetheshow@gmail.com. Tot de volgende keer. Ja, dit gaat waarschijnlijk een moeilijke vraag worden.
Het zijn allemaal moeilijke vragen, Mike. Ja, ja. You can't fucking quit! You can't fucking quit!
You can't fucking quit! Relax. Op audiogeeks.nl vind je nog veel meer toffe geekpodcasts. En die zijn stuk voor stuk
awesome.
Check het zelf op audiogeeks.nl.
Nee, Sony, nee. Xbox, nee, PC, Master Race.
Houd toch op, zeg.